De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de Openbaring aan Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 18, tot en met het tweede hoofdstuk, vers 7. Openbaring 1 vanaf het 18e vers. En die leeft, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. En schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijn naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastiglijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen vandaag met elkaar de eerste brief aan de gemeente van Klein-Azië met elkaar lezen. En vanmorgen willen we het eerste gedeelte nemen van hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 3. En vanmiddag het slot van deze brief. Voor vanmorgen dus de versen 1 tot en met 3, waar we Gods woord nogmaals lezen. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, en die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden, en gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Gemeente, het ontvangt meestal onze aandacht als we een brief ontvangen. Er zijn mensen die nauwelijks of nooit een aan hen persoonlijk gerichte brief in de brievenbus ontvangen. Er worden wel genoeg folders en reclamebladen in de brievenbus gestopt en onpersoonlijke mededelingen gedaan. Maar die gaan vaak gauw bij het oud papier. Maar toch is het wat anders als er aan u en aan mij persoonlijk een brief gericht is. U bent dan verrast en u bent benieuwd wat daarin geschreven staat. En de kinderen die de brief op de mat vinden, die komen verrukt en opgetogen de kamer binnen. Er is een brief gekomen. En er wordt gauw gelet van wie die brief afkomstig is, wie die brief geschreven staat. De envelop wordt geopend en de brief wordt gelezen. Vanmorgen ligt er een hele bijzondere brief voor ons. Een brief niet van iemand hier op aarde, maar een brief uit de hemel. Een brief die eigenhandig geschreven is door niemand minder dan de Heer Jezus Christus, de Koning der Kerk. Hij heeft deze brief geschreven aan zijn kerk in deze wereld. En hij heeft hem in het bijzonder geadresseerd aan de gemeente van Efeze. Maar deze heeft ons net zoveel te zeggen als de gemeente waaraan deze brief gericht is. Want er mag veel veranderd zijn. De tijden zijn veranderd, de gewoonten zijn veranderd. Maar de mensen zijn nog dezelfde gebleven. En het evangelie is niet veranderd. En de kerk des Heren wordt nog net zo bedreigd door allerlei gevaren als in de dagen waarin deze brief geschreven is. En daarom is het een actuele brief die ook vandaag aan de dag in de 21ste eeuw voor de kerk van alle tijden en plaatsen geldt. En als een brief persoonlijk aan ons geadresseerd is, dan lezen we die met verhoogde aandacht en interesse. En als dat nu al geldt van de brieven die we van mensen ontvangen, hoeveel te meer moeten we ons niet zetten om de brief uit de hemel te lezen. We willen dat vanmorgen en vanmiddag met elkaar doen. En we spreken tot u over de brief uit de hemel aan de gemeente van Efeze. En we letten allereerst op de afzender en in de tweede plaats op de geadresseerden. Een brief uit de hemel aan de gemeente van Efeze. De afzender en de geadresseerden. Johannes, die in de dienst des Heren een vergrijsde apostel is om het getuigenis Gods en om de naam van de Heer Jezus Christus door keizer Domitianus verbannen naar dat eenzame eiland Patmos in de Egeïsche Zee. De grote tegenstander van God en zijn gezalfde heeft alles in het werk gesteld om het werk van Christus ten gronde te richten. En waar hij het meest op voorzien heeft, dat zijn de oog- en oorgetuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En deze vormen in de tijd na Christus' hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest zijn grootste rivalen. En het schijnt hem aardig te gelukken ook. Hij heeft Jacobus al weten om te brengen. En hij heeft Petrus in de gevangenis geworpen. En nu heeft hij Johannes weten uit te schakelen voor het werk in het Koninkrijk der Hemelen. Hij heeft het gedaan gekregen dat hij verbannen werd naar dat eenzame afgelegen eiland in de Egeïsche Zee. We kunnen ons voorstellen dat de zorg over de gemeente Johannes dagelijks overvalt. Hij weet immers hoe die gemeente juist in deze tijd van vervolging en verdrukking behoefte hebben aan het vertroostende en versterkende woord van God. En dat op non-actief gesteld te zijn en tot afwachten gedoemd moet schier ondraaglijk geweest zijn voor de apostel. Het lijkt wel alsof Satan zijn doel weet te bereiken. Want nu is de mond van de apostel gesnoerd. Nu is Johannes uitgeschakeld voor de uitbreiding van het evangelie. Ja, zo lijkt het. Maar de Heere laat zich niet van de wijs brengen door de mensenmoorden van de beginnen. Satan mobiliseert wel zijn hele legermacht tegen het koninkrijk der hemelen. Maar het zal telkens weer blijken dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Satan kan zijn aanslagen wel doen op het koninkrijk van Gods genade, maar hij zal zijn doel niet bereiken. Want al kan Johannes dan niet meer spreken, hij kan nog wel schrijven. En al kan hij de mensen niet meer persoonlijk ontmoeten, hij heeft nog wel inkt en papier, waardoor hij zijn werk kan voortzetten. En gemeente, deze apostel is nog meer tot zegen geweest door zijn brieven en door zijn geschriften die hij nagelaten heeft, niet alleen voor de gemeente van Efeze, maar voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Want als Johannes dan op de dag des Heren vanaf het eiland over de wijde zee staart in de richting van het vasteland waar de gemeente verdrukking en vervolging ondervinden, dan worden hem onuitsprekelijke dingen getoond. Dingen die haast geschieden zullen. De Heere heeft Johannes getoond wat na deze geschieden zal. Rampen, verschrikkingen, huiveringwekkende dingen heeft hij verhaald. Maar dwars daardoorheen loopt de gouden draad van Gods trouw en genade. Door middel van gezichten en visioenen heeft de Heere Johannes getoond dat er zware tijden voor de kerk zullen aanbreken. Maar hij heeft hem ook gezegd dat hij voor hen zal instaan. En wat is dat de bemoediging voor Johannes geweest? Ach, hij moest het werk afbreken. Hij kon zelf niet dienstbaar zijn. Maar de Heere staat voor zijn eigen werk in. Hij zal ervoor zorgen dat het werk wat hij begonnen is voleindigd zal worden. En nu krijgt Johannes de opdracht om dat te schrijven aan de verschillende gemeenten in Klein-Azië. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Efeze was een van de belangrijkste gemeenten die ontstaan was onder de prediking van de apostel Paulus. Efeze werd in die tijd wel de stad van het licht genoemd. De lichtstad in Azië. En waarom? Wel, ik denk omdat het een stad was waar van alles te koop was. Een stad waar alles te vinden was aan vermaak en aan plezier, aan ontspanning en vertier. Efeze was de lichtstad. Het licht van Azië, zo werd Efeze wel genoemd. Maar het was tegelijk een lichtzinnige stad. Misschien zouden we mogen zeggen, het was het paradijs van Azië, maar tegelijk een brok verloren paradijs. Efeze was de hoofdstad van de provincie Azië, het tegenwoordige Turkije. Het was een zeer belangrijk handelscentrum, de markt van heel de provincie, het middelpunt van het handelsverkeer tussen oost en west. En er is plezier, er is vermaak. Het is een stad van cultuur en van wetenschap. Gemeenten ook, de afgodendienst werd daar bedreven, Artemis of Diana werden daar vereerd. Een tempel voor Diana gebouwd. Het is de godin van de liefde. Met alle ongerechtigheid en alle lichtzinnigheid dat dat met zich meedraagt. Het was ook de stad waar het occultisme bedreven werd en tovenarij. We zouden ons kunnen voorstellen wat wij, als wij tegen naar Amsterdam kijken. Nou, zo'n stad was Eversen, of Londen, of Parijs, waar de ongerechtigheid hoogtij vierde. Maar in het licht van Gods woord was het een stad van donkerheid en duisternis. En daarom houd er rekening mee, jongelui, maar ook u ouderen, dat dit juist het gevaarlijkste is van de zondedienst. Het lijkt zo mooi, het lijkt zo aantrekkelijk en het bekoort het oog en het streelt de begeerte van het hart. Maar het is duisternis, het is de dood. Dan kan het aan de buitenkant allemaal wel mooi en prachtig zijn. Maar in werkelijkheid, en laten we dat niet vergeten, het is je leven vergooien aan seks, aan drugs en al wat allemaal niet meer. Het is moderne afgodendienst. Nee, wat de wereld lichtstad noemt, dat heet in het woord van God diepe duisternis. Luister maar hoe Paulus Efeze noemt in de brief aan de gemeente te Efeze, als hij spreekt over vroeger, toen ze nog in het heidendom verstrikt waren. De waarheid is precies andersom dan de wereld denkt. Paulus zegt heel duidelijk dat ze toen nog in de duisternis waren. En dat is nog erger dan in de duisternis wandelen. Gij waart duisternis, Efeziërs. Helemaal geen lichtstad in het licht van Gods woord gezien. En gezien in het licht van Gods heiligheid. Maar een stad vol zonde, vol ongerechtigheden. Maar waar het licht van Gods genade ongedacht en onverwacht doorbrak. Is het geen wonder, gemeente, dat God in zo'n stad, in zo'n wereld, zijn gemeente gesticht heeft, zijn kerk geplant heeft. Dat het werk van Gods genade daar in dat goddeloze Efes openbaar kwamen. Maar er waren nog enkele, u leest dat in Handelingen 19, die door Johannes gedoopt waren. En na hen is Apollos gekomen en heeft er gewerkt. En op zijn tweede en op zijn derde zendingsreis heeft ook de apostel Paulus de gemeente van Efeze aangedaan. En hij mocht zegen op zijn arbeid zien. En door de prediking werden mensen geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En gemeente Johannes heeft daar getuigd als drager van het licht van God. En zo ontstond daar in die donkere, duistere stad een gemeente. Een gemeente ontsproten aan de liefde en de barmhartigheid van de Vader. Want er was geen mens die naar God vroeg in Efeze. Er was geen mens die naar God zocht. Maar God zocht zondaren in de duisternis van deze wereld. God heeft het volk bij volk, ook in Efeze, in de ogen laten stralen. Eertijds duisternis, maar nu licht in de Heere. Nu is in die stad een gemeente als een kandelaar. Een van de zeven gouden luchters waartussen Christus zich bevindt. En zo moet het vandaag nog zijn, gemeente. Ach, de gemeente dient een stad op een berg te zijn en een licht op een kandelaar. Het moet licht verspreiden in deze donkere wereld. Gemeente, mag u het weten. Dat u uit de duisternis getrokken bent. Tot God wonderbaar licht. Ook u zocht naar God niet. Ook u vroeg naar God niet. Maar de Heere zocht u. En hij kwam u tot u. Om u te brengen tot het licht van zijn genade. Of dat u vanmorgen in de kerk zit. We zijn er dankbaar voor dat er nog zijn. Die lust en genegenheden hebben om zich te zetten onder de verkondiging van het woord. Maar dat is niet een bewijs dat u God zoekt. Maar God zet nog zijn dienstknechten. Hij laat het evangelie nog prediken. Hij zoekt nog zondaren te behouden. Hij zoekt nog jongens en meisjes te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Mag u al zo'n lichtdrager zijn. Mag u ook al zo'n kandelaar zijn in deze wereld. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. En wanneer de brief gericht is aan de engel van de gemeente, dan moeten we niet denken aan een van de gedienstige geesten die uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid beërven zullen. Wanneer hier gesproken wordt over de engel der gemeente, dan hebben we daarbij te denken aan de voorganger, de ouderling van de gemeente. Hij vertegenwoordigt als het ware de gemeente. En wat van hem gezegd wordt, dat geldt haar. Is dat niet te veel eer voor een dienaar des woords? Is dat niet te hoog gegrepen voor een ouderling die geroepen is om in het midden van de gemeente zijn werk te verrichten? Nee, God heeft geen zondeloze engelen naar deze aarde gezonden om het evangelie te verkondigen aan zondaren. Maar hij roept gevallen zondaren. Hij roept zondige mensen die het evangelie mogen verkondigen. Engel, dat betekent in het Grieks eigenlijk afgezant, bode, boodschapper. En bedenk dat maar, gemeente, als het zij een dienaar des woords, het zij een ouderling, het woord mag bedienen. Nee, dan is het niet een mens die tot u spreekt, maar God spreekt. De Heer Jezus zegt het zelf. Wie u hoort, hoort mij. De verhoogde Christus komt in de gemeente van Efeze als kerkvisitator. U kent dat. We kennen dat in ons kerkelijk leven. Dat in opdracht van de klassis ambtsdragers worden gemachtigd om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in een bepaalde gemeente. En dan wordt onderzocht of alles geschiet en voltrekt, zich voltrekt volgens de normen en de eisen zoals God dat in zijn woord geopenbaard heeft. Nee, de kerkraad hoeft niet aan mensen verantwoording af te leggen, maar ze zijn afgezanten van de koning der kerk. En als die kerkvisitator ons zal onderzoeken, zal het dan goed zijn, gemeente? Maar het eerste wat deze grote kerkvisitator gaat zeggen, dat is wie hij is. En dan lezen we in vers 1, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Wanneer u die brieven doorleest, dan is het wel opmerkelijk dat iedere brief begint met een aspect naar voren te brengen van de totale heerlijkheid waarin de Heer Jezus zich in dat visioen in Openbaring 1 heeft geopenbaard. Johannes zag de verhoogde Christus in hemelse majesteit en heerlijkheid. Ik hoorde een grote stem als van een bazuin. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk, bekleed met een lang kleed en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen als een vlammen vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in al haar kracht. En toen Johannes de verheerlijkte Christus zag, viel hij als dood op de aarde. En gemeente, daar komt de Heer in deze brief aan Efeze op terug. En hij brengt dit aspect naar voren. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. O, wat een troost ligt daarin voor die verdrukte en vervolgde kerk van Efeze. Wat een woord van bemoediging in het strijdperk van dit leven. Dan kan de gemeente toch weer verder. Hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en die in het midden van de 7 kandelaren wandelt. In deze woorden komt hetzelfde beeld weer naar voren dat Johannes even tevoren in het eerste hoofdstuk beschreven heeft. Johannes zag daar in een gezicht 7 gouden kandelaren. En deze 7 gouden kandelaren zien op de 7 gemeenten van Klein-Azië, die de gehele kerk van alle tijden en plaatsen vertegenwoordigt. Het is de kerk des Heren, die hij zich ten eigendom genomen heeft. Het is zijn kerk. Hij heeft er zijn kostbare hartebloed voor laten vloeien. Johannes ziet hem daar staan, te midden van die 7 gouden kandelaren. En hij staat daar zo graag. Het is een ereplaats. Hij staat daar als de verhoogde Christus van zijn duur gekochte kerk. En een van die gouden kandelaren is de gemeente van Efeze. En aan die gemeente moet Johannes in de naam van Christus zijn eerste brief schrijven. En zo is de gemeente van de 7 Efeze een van de gemeenten van de 7 gouden kandelaren. Hij ziet hem daar staan. Nee, hij ziet hem wandelen te midden van de kandelaren. Dat is nog wat meer dan dat hij er alleen maar staat. Als hij alleen maar te midden van de 7 gouden kandelaren zou staan, dan is dat een God die ver van ons is, die hoog woont en troont, die op zijn troon gezeten is. Maar als hij wandelt, dan wandelt hij onder ons. Christus zelf is vanmorgen in ons midden. Hij maakt zijn wandelingen onder ons. En als je met iemand wandelt, dan ben je dicht bij hem. Dan ben je zijn nabijheid. Dan ben je zijn tegenwoordigheid. En dat heeft de Heer ook beloofd. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Nee, Christus is geen afstandelijke zaligmaker die hoog en ver van ons is. Maar hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij zegt het, ik zal bij u zijn. Als ge door het water zult gaan. En als de rivieren zullen u niet overstromen. Ik ben bij u als ge door het vuur zult gaan. En ge zult niet verbranden. Dat wandelen tussen de gouden kandelaren, dat op en neer gaan van Christus met zijn gemeente. O, dat is voor zijn kerk zo troostvol. Immers als ik met iemand wandel, dan moet ik heel dicht bij hem zijn. En zo is Christus nu met zijn gemeente. Gemeente, ach, wat zien we toch vaak op een lager niveau tegen de gemeente aan. Ach, als je iedereen afzonderlijk bekijkt, wat zijn er dan een zorgen, wat zijn er dan een noden? Wat zijn er dan allerlei onzuiverheden? Als je in dat licht mag zien. Hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. En hij draagt de 7 sterren in zijn rechterhand. Het zijn de gezanten van God. De ambtsdragers van Christus. Ze heten sterren. Nee, geen sterren zoals de wereld ze kent. Ze zijn sterren omdat Christus zijn licht op hen heeft gelegd. En ze geroepen heeft om daarmee te schijnen als sterren in de nacht. U weet allemaal wat het betekent, een heldere sterrenhemel. Dan is het hier op aarde niet volkomen donker. Want de flonkering van 1000 sterren breekt door de duisternis heen. En bij het licht van de sterren kan men zich weer oriënteren. Zo heeft Christus nu zijn ambtsdragers gesteld. De dienaren des woords. Gemeente, nee, ze zijn het licht niet. Maar ze zijn gekomen om te getuigen van het licht. En zo geldt het niet alleen van de ambtsdragers, maar zo dient het ook te zijn met elke gelovige die op zich zo'n kandelaar is in deze wereld. Gemeente, maar met dit verschil, en dat mag ons in dit verband niet ontgaan, in het visioen van Openbaring 1 ziet Johannes dat Christus de 7 sterren in zijn rechterhand heeft. Dat is al vertroostend, dat hij de sterren in zijn rechterhand heeft. Maar in onze tekst lezen we dat hij de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Hij heeft ze niet alleen in zijn rechterhand, maar hij houdt ze ook in zijn rechterhand. Dat wil zeggen dat hij ze vasthoudt. Hij houdt die sterren met kracht omklemd, zonder ze ooit los te laten. En dat betekent dat hij zorg draagt voor de dienaren van de gemeente. Nee, de dienaren lopen hem niet uit de hand. Maar hij zorgt voor de bediening van zijn woord. En wordt dat tot vandaag aan de dag niet bewaarheid, gemeente? Oh, er is veel waarover zorg is. En als we de ontwikkelingen gadeslaan, ook in het kerkelijke en in het maatschappelijke leven, oh, dan vragen we ons af, waar moet het op uitlopen? Wat zal de toekomst allemaal nog brengen? Maar zie dan vanmorgen op die verhoogde Christus, die daar wandelt te midden van de 7 kandelaren en de sterren, de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Hij zal ervoor zorgen dat het evangelie verkondigd wordt. Hij roept dienstknechten om in zijn wijngaard te arbeiden. Hij zal getrouwe dienstknechten aan zijn kerk blijven geven. En wanneer nu Jezus zegt dat hij de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dan moet dat een geweldige trouw zijn voor de gemeente van Efeze. Te meer dat Paulus bij zijn afscheid gesproken heeft. Dat er na zijn vertrek zware tijden zullen aanbreken. Wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. Wolven, dat zijn de dwaalleraars die Paulus vreest. Die Paulus voor de, op de voet volgen, die het spoor van het evangelie dat hij getrokken heeft proberen uit te wissen. Die dwaalleraars zijn ook gekomen, zoals blijkt uit vers 2, waarover gesproken wordt het, over het kwade en de valse apostelen. Christus vertroost hier zijn gemeente in zijn brief uit de hemel en hij zegt, ik houd de 7 sterren in mijn rechterhand. Ik zorg voor u. Die dwaalleraars die zullen komen. En verdrukking en vervolging zullen opsteken. En het zal bang en benauwd worden voor Gods kerk. Maar blijf daar toch niet in steken. Ziet dan vanmorgen omhoog. Naar die verhoogde Christus, die koning van zijn kerk, die voor zijn eigen werk instaat. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. En hij zal het volbrengen tot op de dag van zijn Heerkracht. O gemeente, kent u iets van dat godsgemis? Waar we gewaar worden dat we zonder God in deze wereld zijn en zonder borg. Dan leren we de breuk die er ligt tussen God en onze ziel bewenen. O, dat oordeel en die vloek over dat verzondigde leven. Hoe donker kan het zijn in onze ziel als God komt om zijn recht op te eisen. Maar wat een wonder als de belofte van het evangelie dan kracht mag doen in uw leven. En je moed mag scheppen. Als Christus iets van zijn heerlijkheid laat zien. Ja, dan gaat heel je hart naar hem uit. Zou hij ook mij willen zalig maken? En dan begint zijn borggerechtigheid te schitteren. Dan mag je iets proeven en smaken dat God goed is voor een slecht mens. Als je dat zicht mag ontvangen op die koning der kerk. Wat er dan ook mogen komen. Het ligt vast in zijn doorboorde handen. Hij zal het niet toelaten dat de gemeente ten onder gaat. Gemeente, wat een troost voor Gods kerk in het strijdperk van dit leven. Weet u daar ook van die nabijheid en die gunst van de Heere? Hoe heerlijk als we in alle verdrukking zo dicht bij hem mogen zijn. Dat we zijn adem voelen in de werking van zijn geest. Zijn stem horen. In de prediking van zijn woord. Hij zal liefde proeven. Als hij zich openbaart als de kruiskoning. O, wat wordt hij dan dierbaar. Voor het oog des geloofs. En daar roept de bruidskerk van uit. Als ze de brieven van de bruidegom uit de hemel leest. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Zagen we de afzender van deze brief. Nu nog de geadresseerde. In deze brief gaat Christus dieper op de situatie van de gemeente in. En als een van de gouden kandelaren verspreidde ook die gemeente licht. In deze donkere wereld. Misschien hebt u thuis ook zo'n oude antieke kandelaar. Maar Hij brandt nooit. Hij staat er alleen maar voor sier in uw kamer. Maar zo is het met de kerk des Heren niet. Gemeente Efeze was ook een brandende kandelaar. Er ging licht vanuit, te lezen in Handelingen 19 vers 10. En alle die in Azië woonden, hoorden het woord van de Heer Jezus bij de Joden en Grieken. Efeze was een brandende kandelaar. Jezus prijst daarin zijn eigen werk. En hij zegt ook tegen die gemeente, ik weet uw werken. Dat wil zeggen uw uiterlijke daden, maar ook uw innerlijke daden. Ik ga toch dagelijks met u om. Ik leef niet op afstand, maar heel dichtbij. Een gemeente, nu zitten er aan het werk van de gemeente van Efeze drie aspecten. Ik weet uw arbeid, ik weet uw lijdzaamheid en ik weet van uw liefde tot de waarheid. Ik weet uw arbeid. En dan gebruikt de apostel een woord dat wijst op zware inspanning, zwaar werk, moeitevolle arbeid. Met ere mag gemeld worden dat die gemeente er alles voor over heeft om haar Heere en Koning te dienen. Dat is iets wat er in Efeze niet bij hangt. Maar dat is het centrum, daar klopt het hart van de gemeente. U hebt er alles voor over gehad. En dat wordt nog eens in vers 3 herhaald. Gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Nee, er was daar in Efeze geen sprake van loomheid en traagheid of het aan een ander overlaten. U wist en weet dat de arbeid, dat geloof, dat het dienen van God een geweldige inspanning met zich meebrengt. Het vraagt de inzet van tijd en geld en van krachten. Maar ze doen het met lijdzaamheid. Met volharding. In het derde vers komt Jezus daarop terug. Hij hebt geduld. Het woordje geduld betekent, net als lijdzaamheid, ook uithoudingsvermogen. Ondanks alle tegenstand en ondanks alle moeite hebben ze mogen volharden in de strijd. Het was een zware strijd, het was een uitputtend werk. Maar door Gods genade mochten ze staande blijven. En dat ziet op twee zaken. In de eerste plaats, gij hebt de kwade, de boosdoeners, degene die een goddeloos en ergerlijk leven leiden, niet verdragen. En in vers 2, ze hebben beproefd degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet. Er waren vijanden van buiten en er waren vijanden van binnen. Gemeente, de Heere prijst haar omdat zij de infiltratie van de wereld en het wereldse leven in de kerk met hand en hand hebben tegengestaan. De gemeente heeft het zwaar te verduren gehad. U moet niet vergeten dat dat heel wat inhield om in een heidense omgeving de naam van de Heer Jezus te belijden. Dat stuitte op verzet, dat riep vijandschap op. Ergernis van hun volksgenoten. Gemeente, maar daar heeft de gemeente tegen moeten oproeien. En als het de duivel van buitenaf niet lukt, dan doet hij het van binnenuit. Van binnenuit de gemeente, dan komen er allerlei dwaalleraars. Dan komen er allerlei die zich uitgeven apostelen te zijn, maar ze zijn het niet. Gemeente, maar in die strijd hebben ze gewaakt. En zijn staande gebleven. Gemeente, er is geen tussenweg tussen de waarheid en de leugen. Het is of de leugen of de waarheid. En die gemeente heeft niet geaarzeld om radicale uitspraken te doen. Kort samengevat, de gemeente van Efeze was een gemeente die nee kon zeggen. Nee naar twee kanten. Nee tegen de wereld, maar ook nee tegen de schijngodsdienst. Ze zagen liever de vrede verstoord dan dat de waarheid werd aangerand. En dat kostte heel wat tijd, heel wat leed, heel wat versmaadheid en vervolgingen. Gemeente, er was in de gemeente van Efeze in de eerste plaats onverdraagzaamheid. Niet dat ze onverdraagzaam waren jegens elkaar, maar wel op mensen die zich uitgaven dat ze apostelen waren en ze waren het niet. Gemeente, daar moeten we niet gering over denken. Maar ze hielden het bij het woord van God. En ook al kostte hen dat heel veel van hen. De gemeente, ach, ik hoef het niet met zoveel woorden te zeggen. Deze dingen zijn vandaag aan de dag nog aan de orde. En daarom zijn deze 7 brieven die Christus, de verhoogde koning van zijn kerk, aan zijn gemeente in Klein-Azië schreef, nog hoogst actueel. Al zijn de tijden veranderd, al zijn de omstandigheden veranderd, de mensen zijn hetzelfde gebleven, het evangelie is hetzelfde gebleven. Want helaas kan het in het algemeen van de kerk in onze dagen niet gezegd worden dat heilige onverdraagzaamheid aan de dag leggen jegens degene die het evangelie brengen op een wijze die niet in overeenstemming is met de zin en mening van de Heilige Geest. En als de grote kerkvisitator ons als gemeente is voor doorlichten, wat zou zijn rapport zijn? Wat zou hij van u, gemeente van Scheveningen, zeggen? En als die grote kerkvisitator ook mijn leven zou doorlichten, wat zou er dan openbaar komen? Gemeente, kan het ook van ons gezegd worden, je hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naam veel gearbeid en zijt niet moedig geworden? Durven we nee te zeggen tegen een stuk wereldgelijkvormigheid die zich overal opdringt en als het ware door de kieren en de gaten van onze huizen en van ons leven heen dringt? Kan ook bij u alles ermee door? En wat het godsdienstige leven betreft, zijn we niet veel te tolerant als het gaat om de waarheid? Zijn we bereid om vast te houden aan de Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, uit genade alleen? Of gaan we dat evangelie omruilen voor een rechtvaardiging van vrome, welwillende en godsdienstige mensen? Hoe groot is de neiging, ook in geestelijk opzicht, om met allerlei godsdienstige neigingen mee te gaan, waardoor het evangelie wordt afgezwakt en we het op een gemakkelijkere manier menen de zaligheid te kunnen beërven? Er is moed voor nodig om alleen te blijven staan op het woord van God. Ook als alle omstanders om de lieve vrede water in de wijn doen. Laat de lofprijzing van Christus aan het adres van de gemeente van Efeze voor ons allen een les zijn. voor al wat het persoonlijke geestelijke leven betreft. Laat de kaars van uw leven maar opbranden in de dienst van uw koning. Wees ijverig bezig in zijn woord en in de leer. Strijd tegen de dwaalleraars, beproef de geest of ze het God zijn. En voor alle vurige liefde en tot de naaste. Boven alles liefde tot de waarheid met een hoofdletter. Want Christus Jezus die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nee, gemeente, gemeente van Efeze wilde niet weten van marchanderen. Ze gingen recht door zee. Zeker, er zijn ook zwakke kanten. En daar zullen we vanmiddag van horen. Er is ook een keerzijde. Efeze was geen volmaakte gemeente. Maar toch mocht de Heer zijn eigen werk opmerken. Zijn wij een brandende fakkel? Zijn wij lichtende kandelaren? Zoeken we anderen door onze levenswandel te winnen voor het geloof in de Heer Jezus Christus? Mogen we ook in deze wereld die wars is van het evangelie van Gods genade toch als een getuige staan? Daar ligt de roeping van Gods kerk, gemeente. Daar ligt ook de roeping van u en mij. Wat brengen we van terecht? Wat zwijgen we toch vaak als we hadden moeten spreken? En wat spreken we toch vaak als we beter hadden kunnen zwijgen? Ach, wat zijn we die koning toch menigmaal ontrouw? Wat leven we toch met de wereld in ons hart? Ach, dan kunnen we denken dat we het buiten de deur kunnen houden. Maar Gods geest werken het in ons allerhart. Die eenmaal ja gezegd heeft tegen God en tegen Jezus Christus, die zal tot zijn dood toe nee moeten zeggen tegen zichzelf, tegen elk ding en tegen elke gedachte, tegen elke geestenstroming die het woord van God wil onderwijzen. God staat voor zijn kerk in Christus, de koning der kerk. Hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. Hij houdt de zeven sterren in zijn rechterhand. Hij prijst de gemeente om het werk wat hij door zijn genade tot stand gebracht heeft. Gemeente, mag dat ook van u en mij gezegd worden, door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven. Amen.